En daarna is de schriftlezing uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 7, de versen 11 tot en met 28. Hebreeën 7, vanaf vers 11.
Indien dan u de volkomenheid door het Levitische priesterschap ware, want onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen, wat nood was het nog dat een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan, en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron? Want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiedt er ook noodzakelijk verandering der wet. Want hij op wien deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, voor welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. Want het is openbaar dat onze Heere uit Juda gesproten is, op welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. En dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat, die dit niet naar de wet des vleeselijken gebods is geworden, maar naar de kracht des onvergankelijken levens. Want hij getuigt, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofeitelijkheidswil. Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken. En voor zoveel het niet zonder eedzwering is geschied. Want genen zijn wel zonder eedzwering priesters geworden, maar deze met eedzwering doordien die tot hem gezegd heeft, de Heere heeft gezworen, en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden, en genen zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat gij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden, die het niet allen dag nodig was, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers op te offeren, daarna voor de zonden des volks, want dat heeft hij eenmaal gedaan, als hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben, maar het woord der eedzwering, die na de wet is gevolgd, stelt de Zoon, die in der eeuwigheid geheiligd is.
En de tekst voor de preek is uit het schriftgedeelte dat ons is voorgelezen uit Hebreeën 7, vers 25. Vers 25. Waarom hij, dat is Christus, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Tot zover. Gemeente, het gebeurde eens, lang geleden, dat enkele vissers op de kust van Noord-Engeland een griezelige vondst deden. In een onopvallende grot, met de opening naar zee gekeerd, waar nooit iemand kwam, daar vonden ze een geraamte. Het overblijfselen van verroeste ketenen die hingen de polsen. Kennelijk was het een geraamte van een gevangene. En welke trieste geschiedenis aan deze vondst was verbonden, dat bleek uit enkele korte aantekeningen in een notitieboekje dat erbij lag. Kwam hierop neer. Een vriend had hem uit de gevangenis weten te bevrijden. En die had hem voorlopig in die spelonk in veiligheid gebracht. Om hem later, wanneer de gelegenheid daartoe zich zou voordoen, om hem dan in vrijheid, helemaal in vrijheid te stellen. Maar helaas, de redder had niet meer naar hem omgekeken. Uit vrees misschien of uit onmacht. Maar hoe dan ook, die ongelukkige man was in de spelonk de hongerdood gestorven. De vreselijk lijden, niet waar eerst het licht van de bevrijding uit de gevangenschap zien gloren. En dan toch nog ellendig te moeten omkomen. Een redding die geen redding bleek te zijn. Maar zie hoe wonderbaar heerlijk steekt daar tegenaf het werk dat Christus doet. Voor verloren in gevangenschap van Satan en zondezuchtende mensenkinderen. Hij is uitgegaan en gekomen om de gevangenis te openen, niet alleen, dat ook, niet alleen om de gevangenen uit te leiden, maar om die gevangenen te schenken een volkomen bevrijding. Ja, wat meer is volkomen zaligheid. Want hij is niet alleen een redder. En nu gaat het over Christus. Zelfs niet alleen verlosser. Maar zijn naam is Jezus. Zaligmaker. Verlosser van het hoogste goed, hoogste kwaad. Maar dan ook brengen. Tot het hoogste goed, waarom hij ook volkomen kan zalig maken. Degenen die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Geliefden, het gaat in onze tekst om het volkomen zalig maken door Christus. En we zien wat dit inhoudt en hoe het tot stand komt. Het gaat dus in onze tekst over zalig maken. En volgens de taalkenners betekent dat woord zalig vol. En denk maar aan geluk, zalig. Vol geluk, ramp, zalig, vol ramp, arm, zalig, vol armoede. Dus zalig maken betekent vol maken. Nu gaat het in onze tekst over het zalig maken van mensen. Dat zijn dan mensen, moeten dan mensen zijn, die leeg waren. En die nu door Christus worden vol gemaakt. En zo is de werkelijkheid. Niet waar? De mens, de gevallen mens, is van nature leeg. Hopeloos leeg. Van alle waarachtig geestelijk goed. Ik denk aan die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Van die man die onder rovers gevallen was. En wat hadden ze hem vreselijk mismaakt, mishandeld. Half doodgeslagen en uitgeplunderd. Lag hij daar onder de struiken aan de kant van de weg. En dat is het beeld van de mens. En zo ligt de mens van nature bloedend uit duizend wonden, beroofd en berooid aan de kant van de levensweg. Zeker, ik weet dat de Heer Jezus met die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan een andere bedoeling had. Maar ik mag die geschiedenis toch wel even gebruiken als een beeld. En de mens die uit de stad Gods op reis ging, rijk voorzien van geestelijke goederen, geschapen naar Gods beeld. Hij is nog maar net onderweg in het paradijs door een roverhoofdman overvallen. Satan. En de Satan heeft hem aangegrepen, verminkt, van alles beroofd, al zijn geestelijke rijkdommen hem afgenomen. En nu is zijn ziel totaal ontluisterd en ontledigd. Een lege ziel. Twee lege zielen. Adam en Eva. En het wordt een volk, een mensheid met lege zielen. O, zeker de mens die wil daar niet aan. Wat een lege ziel. Kom je bij, ik een lege ziel. Wat zou het? O nee, u vergist zich. Ik ben rijk en verrijkt. En heb aan geen ding gebrek. Gemeente, denk nog even door over dat beeld van die ongelukkige man door rovers overvallen. En daar knielt die Samaritaan bij hem neer. En hij helpt die stumper wat overeind. En hij zegt, man, wat ben je er lelijk aan toe. En wat hebben ze je mishandeld. En wat denkt u nu te beginnen? Want ik vrees dat die onverlaten u van alles hebben beroofd. Maar dan glimlacht die man, flauwtjes, van alles beroofd. Nee, gelukkig niet. Kijk maar, hier liggen al mijn schatten nog. En dan begint hij met begeerige handen, met begeerige vingers, die stenen die daar in het rond verspreid liggen, op te grabbelen. En daarmee vult hij zijn zak. En als dan de zak, de geldzak, helemaal vol is, dan zegt hij voldaan, zie je wel, ik ben niet arm en niet ellendig. En mijn geldzak is niet leeg. Integendeel. Dwaas, niet waar, gemeente. Maar toch zo doet nu de mens en zo is de mens. Zijn wezenlijk bezit is hem ontnomen. Ter eigen schuld. Niets. Letterlijk niets. Dat voor God waarde heeft. Heeft hij overgehouden. En leeg. Hopeloos leeg. Aan waarachtig goed. Is zijn ziel. Maar met gretige handen. Grijpt hij naar de keistenen die de wereld biedt. Het is waar soms mooi gekleurd en versierd, maar het blijven toch maar keistenen. Waardeloos. En daarmee probeert de mens nu zijn lege ziel te vullen met goederen die in de tijd geen blijvend geluk bieden en die voor de eeuwigheid waardeloos zijn. O nee, wat de wereld biedt en wat Satan biedt, kan nooit de leegheid van onze zondaarsziel vullen. Ik denk aan bekende Duitse dichter Goethe. Het ging die man altijd bijzonder goed. Als er ooit een gunsteling van het fortuin geweest is, dan was hij het wel. En aan het einde van zijn leven, dan zegt hij, zoveel jaren heb ik geleefd. Maar ik heb geen 14 dagen onvermengd geluk gekend. Maar wat kan dan? Wat kan u alleen die lege mensenziel echt vullen? Zalig maken? Dan is het antwoord, als ze terugkrijgt, ontvangt, wat ze eenmaal verloren heeft. Ik denk aan de jongste zoon, die bekende gelijkenis, die uit het ouderlijk huis was vertrokken. Eerst toch, het leek allemaal zo prachtig, het was zo veelbelovend. Zijn broer mag dan achter de ploeg lopen. En vader mag dan zijn voldoening hebben met zijn koeien en met zijn schapen. Maar daar is hij ver bovenuit gegroeid. O, zijn ziel is vol. Overvol van prachtige idealen. En verlangens, heerlijk. Maar als hij tenslotte bij die zwijnentrog zit, en als hem niet eens het zwijnenvoer gegund wordt, als zijn maag zo leeg is, en als zijn ziel zo hopeloos leeg is, wat is dan het enige dat hem echt helpen kan? Ook in zijn eigen schatting, immers alleen dat ene, dat hij terugkeert tot vader die hij verlaten heeft. Vader op de boerderij. En als hij daar komt, dan wordt zijn leegheid pas weer vervuld. En wat is nu het enige wat een mensenziel van een verloren Adamskind vullen kan? Weer vol, weer zalig kan maken. wel de terugkeer met, de vereniging met, de verzoening met God. En dat zegt nu onze tekst. Hij, en dat is dan de Heere Jezus Christus, hij kan volkomen zalig maken degenen die door hem tot God gaan. Want wie bij God is, met hem verzoend, die is volkomen zalig. Volkomen. Het woord dat hier staat in het Grieks, dat is eigenlijk nog niet eens voldoende weergegeven met volkomen. Het staat eigenlijk letterlijk op het allervolkomenst. Geliefde, dat wij zeggen de alleruiterste einden van de zonde, die liggen nog niet buiten de grenzen van het zaligmakend vermogen van de Heere Jezus Christus. O, mocht er iemand zijn die, ik weet niet in welke donkere diepten van zonde weggezonken is, en die nu verkeert in de allergrootste ellende, met bergen van schuld die ten hemel reizen, dan behoeft ook zo'n diepgevallen mens niet te wanhopen. Want Jezus kan volkomen, op het allervolkomenst, zalig maken. En dat volkomen zalig maken, dat sluit toch in dat we uit de diepste diepte nog kunnen worden opgetrokken en gesteld op de hoogste hoogte van Gods gemeenschap. En misschien zegt iemand bij zichzelf nu toch nog, ja, dat mag waar zijn, maar dat geldt niet voor mij. Er zijn zoveel gebeden voor mij opgezonden. Ik heb ze allemaal vertrapt in mijn zondelust. Ontelbare vermaningen, waarschuwingen zijn tot me gekomen. Ik heb ze allemaal in de wind geslagen. Honderden keren heb ik de prediking van het evangelie beluisterd. Maar ik heb het altijd verworpen. En ik heb mijn eigen weg blijven verkiezen. En ik wist het zo goed. Oh, ik wist het zo goed. Maar ik heb mij al maar verhard. Tot op dit ogenblik toe. Er al maar overheen geleefd. Voor mij is het echt hopeloos. Nee, het is niet waar. Hoor dan het evangelie. Jezus kan volkomen zalig maken. En zou hij het niet willen? Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kiekens. En hij zei het schreiend, maar heb niet gewild. Jezus kan volkomen zalig maken. En ook voor uw geval. diepgezonkene. Is er uitkomst en zaligheid? Het is voor de zaligmaker niet te moeilijk. Al is het ontzettend zwaar en moeilijk geweest. Maar hij weet raad, ook voor de allerellendigste. Ik zou zeggen, uw zaak is juist een zaak voor hem. U kunt uit uw volkomen ellende overgaan tot volkomen zaligheid, want Christus kan ook u weer brengen tot God in zijn verzoende gemeenschap. En dat is echt volkomen zaligheid. En hoe dan dat volkomen zaligmaken tot stand komt. Ik merk al op dat er velen zijn die voor hun ellende helemaal geen oog hebben. En van nature is het toch met ons allemaal zo. Die wanneer ze gewezen worden op de leegheid van hun ziel, met een zeker schouder ophalen antwoorden. Och, wat een lege ziel, wel nee. Mijn ziel is gevuld met al de schatten die de wereld en het leven bieden. Wel, zo is het toch met ons van nature. En daarom is er niemand die naar God vraagt van zichzelf. Maar wanneer nu de Heilige Geest, oh, en hij mogen de bediening van zijn woord daarvoor gebruiken, dat zou nu kunnen. En laat er een gebed in ons hart mogen zijn. We weten niets van morgen. Heden, zo gij mijn stemmen hoort, verhard u niet. O, wanneer de Heilige Geest ons ogen veropent, dan breekt uit zo'n hart de schreeuw los. Wat moet ik doen? Wat moet ik dan doen om zalig te worden? En dan wordt het voor zo'n lege ziel bang. En dan kan ze zich aan alle zijden voelen ingesloten. Nergens een uitweg. Oh, het kan in die weg echt bang worden. De Heilige Geest maar gaat met ieder van Gods kinderen wel zijn eigen weg. En hij is niet gebonden door onze recepten. Maar dat het in die weg bang kan worden, dat is zeker. Ik denk aan de psalmdichter. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Zodat mijn dood voorhanden scheen. En alle hoop me gans ontviel. Waar niemand zorgde voor mijn ziel. O, in zo'n tijd, dan wijken alle andere vragen terug voor die ene vraag. Ik denk aan Christen, uit de Christenreis van Bunyan. We lezen die werken van Bunyan toch wel. En we weten toch wel iets af van Christen. Uit de christenreis. Als hij in de stad verderf. Aan zijn rampzalige toestand is ontdekt. Dan is er toch maar één ding dat hem nog echt bezighoudt. Hoe word ik behouden? Hoe raak ik dat zondepak? Dat ik op mijn rug tors. Hoe raak ik het ooit kwijt? Ik denk aan Manasse. In de kerken van Babel. Ja, zegt u maar. Die had ook niet veel anders om zich mee bezig te houden. Toen hij daar in die kerker van Babel zat. U vergist zich. Of zou er voor een ontroonde koning. En dat was Manasse immers. Wel één vraag liggen die meer voor de hand ligt dan deze. Hoe kom ik weer in het bezit van mijn kroon en van mijn troon? Maar toen de ogen van Manasse waren opengegaan voor die donkere leegheid van zijn ziel, toen woog die vraag naar de troon en naar de kroon in Jeruzalem, die woog hem helemaal niet meer. Die hield hem niet meer bezig. De vraag voor zijn leven werd dag en nacht. Hoe word ik behouden? En hij riep het aangezicht van de God zijner vaderen ernstiglijk aan, lezen we dan. En de Heere liet zich van hem verbidden. Paulus, Saulus van Tarsen toen nog, in de rechte straat in Damascus. Zelfs in 3 dagen raakt hij geen voedsel of drank aan, omdat heel zijn ziel alleen geconcentreerd was op die ene vraag: hoe kom ik weer met God in het reine? Zoals Augustinus en Luther en de velen die voor en na hen door de Heilige Geest aan zichzelf werden ontdekt. Wat moet ik doen om zalig te worden? Wel, dan is het antwoord: ga tot God. Alleen in de gemeenschap met God is de zaligheid, is de volheid voor uw lege ziel. Ga tot God. Maar dat is een geweldig woord, een geweldige zaak, want tegen die God heeft de mens het zo verdorven. Die God hebben we beledigd, de rug toegekeerd. Met onze zonden hebben wij die God in het aangezicht geslagen. Hoe zal ik dan toch tot die God kunnen en durven naderen? Hoe zal ik mijn ogen durven opheffen tot die heilige God? Hoe zegt iemand: ik begrijp die tollenaar uit de gelijkenis zo helemaal. Hij bleef van verre staan en hij durfde zijn ogen niet opheffen naar de hemel. Ja, dat is een houding die ik versta. Het is waar, wanneer we denken aan Gods majesteit en dat wij nietige stervelingen tot die hooggeduchte majesteit zouden moeten naderen, dan ontzinkt ons alle moed. Als we denken aan Gods heiligheid, reinheid en daartegenover dan eigen zwakheid, vuilheid, onreinheid. Och, wie zou tot die God durven toegaan? Als we denken aan Gods gerechtigheid en daartegenover onze bergenhoge schuld, dan zouden we in plaats van tot die God gaan, van hem willen wegvluchten. O, als we wisten dat er ergens een plaats was waar God niet woonde, dan zouden we daarheen willen gaan. Want zo iemand verstaat het: de Heere kan met mij geen gemeenschap houden. Hij kan niet over de zonde heen lopen. Wat moet ik toch doen? Dat er eens velen mochten zijn die met die vraag rondlopen en tobben: wat moet ik toch doen? En nu lezen we onze tekst. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Wie is die hij, die hem, van wie het sprake is? Wel, dat blijkt duidelijk uit het verband waarin deze woorden voorkomen. Het apostel die spreekt hier over de priesterdienst onder de oud-testamentische bediening. En die stelt hij dan voor als schaduwbeeld van de priesterdienst van de Heer Jezus Christus. Kijk, in alle godsdiensten, ik zou het toch wel zo kunnen zeggen, denk ik, hoe primitief ook, maar daarin is toch de vraag, we mogen wel zeggen, de schreeuw om een priester. En bij alle volk, in elke godsdienst, laat ik het zo zeggen, is toch nog enig besef van de grote afstand tussen God en de mens. Wie zal mijn zaken bij God batigen? Ikzelf, nee, ik kan het niet en ik durf het niet. Maar dat moet iemand zijn die dichter bij God staat dan ikzelf. En daarom geef me een priester. In de eredienst van Israël, door God zelf ingesteld, had die gedachte gestalte gekregen in de door God zelf verordineerde priesters. En wanneer de oud-testamentische Israëliet tot God wilde naderen met zijn offers, dan kwam hij tot zijn God door de priester. Die richtte zijn zaak bij God uit. En nu toont de schrijver aan de Hebreeën aan dat heel die priesterdienst onder Israël toch in zichzelf niet meer was dan schaduwdienst. In zichzelf onvolmaakt. Ze wees alleen maar heen naar de echte, naar de ware priester die komen zou. Die Israëlitische priesters uit het huis van Levi waren dan ook geen blijvende priesters. Ook zij moesten op hun beurt, als hun uur gekomen was, het hoofd buigen voor de dood. Het waren sterfelijke mensen, nietwaar? En daarom hun bemiddeling was dan ook maar tijdelijk. Die had alleen maar in zoverre betekenis dat het een heenwijzing was naar de ware priester die komen zou en die echt verzoening met God zal aanbrengen door het offer van zichzelf. En daarom kon die priesterdienst onder de oude bedeling ook nooit volkomen zaligheid brengen. Het brak altijd weer af. Het kwam nooit tot volle ontplooiing. Er moest altijd opnieuw een herhaling zijn van het offer. Maar nu Christus. Nee, hij was niet een priester naar de ordening van Aaron, maar naar de ordening van Melchizedek. U weet wel een beetje, dat ik het zo zeg, wie Melchizedek was. Toen Abraham met zijn mannen, nadat ze Lot bevrijd hadden en de koningen verslagen hadden, die Lot gevangen hadden genomen, dan komt op de terugweg Melchizedek Abraham tegemoet. En van die Melchizedek wordt dan gezegd dat hij priester was in eeuwigheid. Hij was niet van het priesterschap van de Aaron, van de schaduwdienst door de Heer ingesteld. Het is heel moeilijk en we gaan er nu ook niet al te diep op in. Maar Melchizedek had nog iets van dat oorspronkelijke priesterschap uit het paradijs, dat eigen was aan het beeld van God, waarna God de mens schiep. Hij droeg dat onvergankelijk priesterschap, het eigenlijke. En daarom was zijn priesterwerk een volkomen werk. En zijn priesterwerk gaat altijd door. En dat is nu de Christus. Zijn werk gaat door. En dat houdt ook niet op met zijn volbracht offer op Golgotha. Het breekt daar niet af. Het blijft doorlopen. En Christus vervult zijn priesterschap nog. Hier op aarde begon hij die, dat priesterwerk. In de hemel, als de verheerlijkte Christus, zet hij zijn priesterschap voort. Door, zoals de apostel hier schrijft, voor de zijnen te bidden bij de Vader. Hoe staat het ook weer in Romeinen 8? Christus die voor ons gestorven is. Priesterlijk. Ja, wat meer is. Die ook voor ons is opgewekt. Die ook ter rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Een eeuwige priester. Tot God kwam de Israëliet onder het oude verbond door zijn priester, zagen we. Geliefden, tot God kunnen ook wij komen door de priester, maar dan niet door een aardse priester. Want dat zou een teruggrijpen zijn naar wat God zelf heeft afgeschaft en wat voor altijd opzij gezet is. Door het werk van Christus. Volkomen zaligheid is er alleen in het tot God gaan. En tot God kunnen we alleen echt gaan door Jezus Christus. Er is geen andere weg dan Hij die het zegt, ik ben de weg. Hij heeft de weg gebaand. Hij heeft die kloof overbrugd door zijn volmaakt offer. Zijn kruisoffer heeft de weg tot God ontsloten. En diezelfde apostel zegt in hoofdstuk 4. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan. Tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. O u, die tot en worstelt met die leegheid van uw ziel, ga tot die priester. Die het in eeuwigheid is. Hij wil u bij de hand vatten. En daarom laat hij het u prediken. Daartoe wil hij door zijn woord u opwekken. Hij wil u bij de hand vatten. Met uw zonde. Met uw strijd. Met uw leegheid. en met uw verlangen. O, dat ook. Hij wil u toeleiden tot God, de Vader. En weet ook dit. En het mogen zijn tot uw heerlijke vertroosting. Dat onwrikbaar vast. Zijn woord daar staat. Die tot mij komt. Zal ik geenszins uitwerpen. Zo staat het eigenlijk ook in onze tekst. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken. Degenen die door hem tot God gaan. Degenen die zo onbepaald mogelijk. Degenen die al wie. Dus wie ook. Niemand heeft reden om twijfelmoedig te zeggen ja, maar ik niet. En ruimer kan het toch nooit gezegd worden. Degenen die, er zijn nogal wat van zulke uitspraken in Gods woord, van die woorden al wie, wie ook. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Er zijn nogal wat van die woorden. Die er als het ware op uit zijn, zou ik haast zeggen. Om bekommerde en bange en toch verlangende mensen een wapen uit de hand te slaan, als in een troosteloosheid zeggen, och, voor mij is het niet, ik ben toch niet bedoeld. Richard Baxter, een Engelse prediker, heeft op zijn opvattingen nog wel eens wat aan te merken, denk ik, maar toch, die placht bij zulke al wie teksten te zeggen, dat is nu net zo goed alsof er stond Richard Baxter, waarom hij volkomen kan zalig maken, Richard Baxter, die door Christus tot God gaat. En toch zei hij dan, toch ben ik blij dat het er niet zo staat. Want dan zou ik misschien toch nog kunnen denken dat er een andere Richard Baxter nog bestaat. En dat kan nu niet. Want weet dat degene die, al wie, is een ieder begrepen die naar God verlangt. En naar zijn gemeenschap. Ruim, niet waar? Groot. Die volkomen kan zalig maken. Die door hem tot God gaan. Ja, dat is toch een beperking. Namelijk in dat door hem. Degene die door hem tot God gaan. Door hem, daar mogen we een streep onder zetten. Het is de beperking, alleen door hem, Christus. Er is geen andere weg, geen ander middel. Helaas, velen menen van wel. Ze proberen tot God te gaan met voorbijgang van de Heer Jezus. Hem die de weg is, gaan ze voorbij en ze zoeken tot God te komen, zo op een eigen manier. Maar ze vinden God niet, niet echt. Christus is de weg, de deur. En die van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Proberen tot God te gaan, op grond van eigen deugden, op grond van offers die ze menen hem, de Heere, te kunnen brengen, op grond van diensten die ze zich inbeelden God te bewijzen. Het gaat niet. En wie niet als een arme zondaar in zelfveroordeling door deze deur Christus ingaat, die komt nooit binnen. En ik weet het, dat ligt ons niet, om ons te laten zaligen voor 100% door een ander. Dat is beneden onze stand. Om u zalig te worden uit louter genade. En dan alleen op grond van dat volbrachte werk van Christus. Om als een goddeloze gerechtvaardigd te worden. Om als een vijand met God verzoend te worden. Nee, het ligt ons niet, we willen het zelf doen. We willen wel zalig worden, maar dan met handhaving van onszelf. En dan is er geen zaligheid. En we willen altijd wat aanbieden. Oh, we zijn zo geraffineerd. We zijn zo listig. Bij al onze rechtzinnigheid. Maar we willen wat meenemen. We willen onszelf gorden. En wij willen het niet van God verliezen. En daarom niet van genade, door genade behouden worden. Je ziet, dat gaat nu juist niet. We kunnen niets meenemen, echt niet wat God behaagt. En we kunnen niet anders aanbieden dan één schuldig tekort. En we kunnen zelf nog niet één penning betalen van die bergenhoge schuld. We kunnen het niet. Maar nu is dit het evangelie. Het wonder ook voor een moe gestreden zondaar. Zondares, het hoeft ook niet. Het mag zelfs niet. De Heere heeft zelf voor alles gezorgd. En we zijn in Adam al van God afgevallen. En met al ons werken en ploeteren kunnen we de kloof alleen maar breder maken. Er is er maar één die kloof heeft overbrugd. O, dat we met die ene veel bezig mogen zijn. Met het voorwerp van het geloof. Met de Heere Jezus Christus. Met zijn ambten, met zijn staten, met zijn weldaden. Hoe leerden we het ook alweer uit Hellebroek? Er is er maar één die de kloof heeft overbrugd. Die de weg heeft gebaand door welke wij weer tot God kunnen gaan. Om volkomen zalig te worden in zijn verzoende gemeenschap. De Heere Jezus Christus, de enige. Maar ook de volmaakte weg. Buiten hem geen zaligheid. Geen vulling voor onze lege ziel. Och, u die zucht onder die leegheid. Hoor dan dit evangelie. Die volkomen kan zalig maken. Degene die door hem tot God gaan. Zoek het dan niet langer bij uzelf waar u het nooit vindt. Zelfs mijn tranen en gebeden keren schuldig tot me weer. Geen grond om voor God te bestaan. En daarom niet meer proberen uzelf te handhaven. Rechtop te blijven staan. Want oh ja, ook na ontvangen genade zijn wij telkens weer, misschien op een vrome manier, bezig om Christus de kroon van het hoofd te nemen. Om hem op ons eigen hoofd te zetten. Maar weet het, buiten Christus geen zaligheid. En daar kunnen we misschien wel even gevoelig gesteld zijn, als we bijvoorbeeld ons hart eens echt voor de Heere mogen uitstorten. Als we eens hartelijk een psalm kunnen meezingen. Als we iets gevoelen van de dienenswaardigheid van de Heere. En dat is groot. En het past ons om daarvoor de Heere ootmoedig te danken. Maar toch, als dan dat gevoelige weer weg is, dan wordt het weer zo akelig leeg. En zo stil. En zo doods. Och, geef de wapenen nu eens uit handen. En dan maar worden wat we zijn. Een verloren mens in onszelf. En een vijand van God. En dan maar niet proberen onszelf daar wat bovenuit te werken. Maar zoek dan als een veroordeelde in uzelf. Die de dood en de hel verdiend heeft. Deze vrijstad binnen te vluchten. Die wordt voorgesteld en aangeprezen in die algenoegzame zaligmaker. De hoornen van het altaar aangrijpen. Door deze deur binnengaan. O zeker, dan blijft er van ons niets over. Geen enkele waardigheid. Dan werpen we de kroon der waardigheid hier in beginsel reeds neer aan de voeten van de Heere Jezus. Gij zijt waardig te ontvangen de eer en de lof en de aanbidding en de dankzegging. Want gij, o Lam Gods, hebt ons schoon gekocht met uw bloed. Zalig geliefden, om ons zo te laten zaligen door die enige zaligmaker. Om ons door hem tot God te laten leiden. Die ons dan aanziet in zijn Zoon. En die dan spreekt, ik zal u niet meer op uw toornen nog schelden. Want ik heb verzoening gevonden in het werk van mijn geliefde Zoon. O, wie schuilen mag door het geloof achter het bloed van het Lam, die heeft niets meer te vrezen. Die smaakt zaligheid in Gods verzoende gemeenschap en dan volkomen zaligheid. Ja, dan mag hier toch wel een vraagteken gezet worden. Want hoe dikwijls bezwijken Gods kinderen nog weer in allerlei worsteling en strijd. Hier is het altijd weer de zonde. Dat zondig bestaan dat ons in de weg staat en dat weer scheiding maakt tussen de Heere en onze ziel. Hier blijft de klacht. Ik ellendig mens. Wie zal mij toch verlossen van het lichaam deze doods? Maar nu zegt onze tekst waarom hij ook volkomen kan zalig maken. Degene die door hem tot God gaan, volkomen. De Heere Jezus maakt zijn werk af. Wat hij begonnen heeft, laat hij nooit meer varen. Hij voltooit het. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden, zegt het vervolg van onze tekst. We hebben een eeuwige hoge priester die er borg voor staat dat het gaat naar de volkomen zaligheid, eeuwig en ongestoord, Christus in de hemel. De grote pleitbezorger voor allen, die hij kocht met zijn bloed. En nu bidt hij voor zijn kerk op aarde, voor zijn nog zo zwarte bruid, voor zijn kinderen die nog zo geschud kunnen worden. De zeef van Satan, die het zo moeilijk kunnen hebben. Hij bidt, ook nu, onafgebroken bij de Vader. En dat gebed gaat onafgebroken voort. Ook als zijn kinderen in hun lauwheid, in hun dodigheid, het bidden vergeten. En zijn bidden is pleiten. Op zijn eigen werk. Geen smeken. Hij kan de Vader zijn doorboorde handen voorhouden. En hij doet het. En hij zal niet rusten. Voordat al de zijnen bij hem zijn. Om ten volle te genieten. Dat is dan de toekomst. Al de beloften Gods. In Christus Jezus. Kind van God. Oefen veel geloof in deze altijd biddende hoge priester. Moge het uw troost zijn in uw druk, uw kracht in uw strijd. En weet het, eens en kan zomaar zijn, zal al uw leed geleden zijn en uw strijd volstreden. En al uw leegheid en uw armoede vervuld, verzadigd met Gods beeld, zult gevol zijn, vol zalig. Amen.